Goedenavond, we hebben vanavond de toelichtingsavond over de Romeinenbrief. En dat is vandaag op 23 mei 2012. U hoort Daad Gorter en wij gaan vanavond nadenken over een stukje uit Romeinen 15. Romeinen 15, waarin we kijken naar de versen 17 tot en met 21. Dat is een kort stukje, maar daar valt nog wel wat over op te merken. En dat willen we doen nadat we eerst met elkaar hebben gebeden. Trouwe Vader, wij danken u dat we ook vanavond weer bij elkaar mogen zijn. En dat doen rond uw woord, Vader. En Vader, wij weten dat de Heer toen hij op aarde was heeft gezegd waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in uw midden, Vader. En omdat uw geest in ons woont, zijn we, ook al zouden we maar met twee zijn, bent u toch in ons midden. Vader, we danken u daarvoor dat u erbij bent, dat u ons wilt leiden door uw geest in het luisteren, in het spreken. Mag het zijn tot opbouw, versterking en instandhouding van ons geloof. Vader, dat het bekrachtigen mag, dat we standvastig kunnen zijn en u maakt ons standvastig, Heer. We danken u dat we dat geweldige evangelie mogen kennen, wat de apostel Paulus mocht brengen. Vader, we danken u dat u ons daarvoor geroepen heeft. En dank u wel, Vader, dat we iets van die heerlijkheid van u mogen verstaan. Vader, ook dat is genade. We danken u, Vader, dat we vanavond mogen nadenken over een stukje uit Romeinen. Vader, geef daarin uw leiding en wijsheid. Dat het mag zijn tot opbouw van ons geloof en bovenal tot eer van u. Vader, dank u wel dat u ons dit moment geeft. In de naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, wij willen met elkaar lezen eerst uit Romeinen 15 en ik lees met u de versen 17 tot en met 21. Zo heb ik dan roem in Christus Jezus in de dingen die God aangaan, want ik durf het niet aan iets te zeggen wat Christus niet door mij teweeggebracht heeft om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen in woord en daad. Door de kracht van tekenen en wonderen, door de kracht van de geest van God. Zo heb ik dan van Jeruzalem af en rondom tot Illyricum toe het evangelie van Christus vervuld. En evenzo stelde ik er mijn eer in om het evangelie daar te verkondigen waar Christus nog niet genoemd was, om niet op het fundament van een ander te bouwen. Maar zoals geschreven staat, zij aan wie niets over hem verkondigd was zullen het zien en zij die het niet gehoord hebben zullen het begrijpen. Tot zover dit stukje uit Romeinen 15. En dat is een stukje dat toch begint met wat bijzondere woorden in dat 17e vers. En daar willen we vanavond dan ook gelijk mee beginnen. Dat is dat Paulus opmerkt, ik heb roem in Christus Jezus in de dingen die God aangaan. En dat is natuurlijk een bijzondere zaak. Paulus heeft het hier over ik. Hè? Hij spreekt uit zijn persoonlijke ervaring, uit zijn persoonlijke geloof. En hij is zich heel diep bewust van datgene wat, wat we bijvoorbeeld in de gelaten brief vinden. De uitwerking van het kruis, dat had een enorme uitwerking ook in Paulus' leven. En dan spreek je over Paulus' praktische leven, hè, zijn praktische levenswandel in de praktijk. Waar staat, met Christus ben ik gekruisigd. Ik leef echter niet langer ik, echter in mij leeft Christus. Galaten 2 vers 20. Hè, dat zijn bekende woorden, maar wel hele diepgaande woorden als het gaat om ons geloof. En als het gaat om de consequenties van het evangelie dat aan ons is toevertrouwd. Hè, Paulus zegt dat met ik, hè, met Christus ben ik gekruisigd. Nou, met dat ik, als ik even misschien voor u in wat bekende termen mag spreken, is dat ons oude ik, hè, die oude mens. Dat ik, dat is mede gekruisigd. En toch zegt hij, en dat is eigenlijk het wonderlijke van dit vers, ik leef echter. En dan is het, hoe zit dat dan met het leven? En dan zegt hij nou, niet langer ik, dus niet langer die oude mens, maar in mij echter leeft Christus. Kijk, en dan hebben we die nieuwe mens. En dat is het grote verschil. En dat is de diepe werking van het kruis in het leven van de mensheid. Heel veel mensen zijn zich dat niet bewust, maar de gelovigen zouden zich dat bewust worden door het evangelie, de evangelieprediking en dan heel specifiek het evangelie van Paulus. Paulus schrijft over mijn evangelie in deze Romeinenbrief. En waarom doet hij dat? Niet omdat hij zichzelf op een voetstuk wil zetten boven de andere apostelen van de besnijdenis, maar omdat God hem een uniek evangelie had toevertrouwd dat in de kern anders is dan het evangelie van de besnijdenis. En dat wordt duidelijk als je het evangelie van Paulus gaat bestuderen in de Romeinenbrief. Hij noemt dat het evangelie van God, aangaande zijn zoon Jezus Christus onze Heer. Alleen hij spreekt aan het einde ook over een geheimenis. En hij maakt ook de verzoening bekend. En Paulus die had geleerd, al waar hij misschien vroeger zich kon roemen op zijn vlees, op alles wat hij bereikt had in het Jodendom, in het Judaïsme, daar kon hij zich wellicht vroeger op beroemen, lees Filippenzen 3. Maar nu heeft hij een hele andere roem, namelijk hij roemt in Christus Jezus. Dat is de roem die Paulus heeft. En dat is omdat hij zich heel diep bewust is geworden dat dat wat hij heeft mogen uitwerken, dat het niet zijn eigen werk is, maar het is het werk van Christus in hem. Vandaar dat hij ook, vandaar dat we net even lazen uit Galaten 2 vers 20, echter in mij leeft Christus. Christus is degene die in Paulus en door Paulus heen handelt, door zijn geest. En dat is waarom Paulus dan ook zegt, zo heb ik dan roem in Christus Jezus in de dingen die God aangaan. En dat was hij zich bewust. Hè? En daarom, zoals we het ook weten uit bijvoorbeeld de eerste Korinthebrief, het eerste hoofdstuk, dat hij daar opmerkt, wie roemt, roemen in de Heer. En bij de Korintiërs spreekt hij nogal vaak over het woord roemen. Hè? Daar komt het woord roemen nogal eens in voor. Waarom? Omdat de Korintiërs zich beroemden op mensen. Hè? Zij vormden groepjes, weet je wel. Ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Kefas, ik ben van Christus. En dat is eigenlijk roemen op mensen. En dat is waar Paulus hier eigenlijk duidelijk maakt dat dat niet aan de orde kan zijn. Nee, Paulus zegt, ik heb roem in Christus Jezus. Dus geen roem voor zichzelf, maar in hem. En daar is dus het centrum van zijn roemen. Geen eigen roem, geen eigen werken. Het is alles zijn werk. En dat is natuurlijk het geweldige. Hè? En Paulus was ongelooflijk actief nadat hij geroepen was. Ongelooflijk. Hij heeft heel erg veel gedaan. Heel erg veel gelopen. Letterlijk ook. Heel veel rondgereisd. Diverse malen schipbreuk geleden. Nou, u kent die tekst ook wel natuurlijk. Hij heeft ongelooflijk veel gedaan. Maar dat was niet zijn eigen werk. Wel nee. Dat was het werk van Christus in en door hem. En het was dus de genade. En daar raken we ook alweer een heel bekend woord, maar ook zo kenmerkend voor het evangelie wat Paulus bracht, genade. En daarmee ook al direct afwijkend van het evangelie van de besnijdenis. Wat overigens gewoon een normaal legitiem evangelie is. Alleen in deze tijd geldt het evangelie zoals Paulus dat brengt. En dat is het Paulinische evangelie. Hebben we gewoon even duidelijk de dingen regelmatig onder ogen zien. Hè? Dat moeten we ons steeds even herinneren. En Paulus, die als het gaat om roemen, dan lezen wij ook in die geweldige tekst van 1 Korinthe 15 vers 10. En daar schrijft de apostel, maar door de genade van God ben ik wat ik ben en zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Nou, dat is een tekst om in te lijsten hoor, dit. Want kijk, hij spreekt hier drie keer over genade. En dat doet hij als hij spreekt over zijn enorme inspanningen die hij tot dan toe heeft verricht. En toen was hij nog lang niet aan het eind, want dit is de eerste Korinthebrief. En daarna heeft hij nog heel veel gedaan en mogen doen. Maar hij zegt dan ook, maar letterlijk in de genade van God ben ik wat ik ben. En dat is een, daar lees je, als je dit zo leest, dan lees je daar de vreugde doorheen van Paulus. In de genade van God ben ik wat ik ben. De klemtoon ligt hier op genade. En hij komt er ook gelijk weer mee. En zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Hè, is niet leeg geweest. Er staat een woord dat je ook kunt vertalen met leeg. Is niet leeg geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. En voor het woord inspannen staat een sterk woord in het Grieks. Dat duidt op zware inspanningen, zware arbeid. Dan zij allen. En dat zij allen is hier contextueel, in tekstverband, vanuit de omgeving van deze tekst bekeken, is verwijzing naar andere apostelen. Die ook het nodige dienstwerk verrichten. Maar Paulus had zich meer ingespannen dan zij allen. En dat is niet om zich op te beroemen, maar hij gaat gelijk weer. En niet ik echter. En het woord niet is hier ook sterk ontkennend in het Grieks. Niet ik echter. Zo moet je het eigenlijk lezen. Maar de genade van God die met mij is. Die tezamen met mij is. Het bekende Griekse woordje sun staat hier. Die tezamen met mij is. Nou, dus al wat hij heeft kunnen doen. Het was uitsluitend en alleen de genade van God. Het staat hier 3 keer in 1 tekst. Wat een rijkdom, hè? En dat is ook een enorme, geweldige kracht. Wat was nou het geheim van Paulus' leven? Nou, die kracht van Gods genade. Geen eigen kracht, dat had God allemaal afgebroken. En dat is ook wat Paulus dan later aan de Filippenzen schrijft. Dat hij Christus mag winnen. En in hem gevonden wordt, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God, op, en misschien mag je ook lezen op grond van, maar dat is dan een klein beetje vrije vertaling, het geloof. En welk geloof is er dan? Geloof van Christus. Dus Paulus' gerechtigheid was niet langer zijn eigen gerechtigheid uit de wet, maar gerechtigheid uit God op grond en door het geloof van Christus. Dus niet langer zijn eigen gerechtigheid. En die verse daarvoor, Filippenzen 3, spreekt hij over wat hij had bereikt in het Jodendom, waar hij zich eventueel op zou kunnen beroemen naar het vlees, maar hij gebruikt daar ook een hele sterke uitdrukking voor. Dat wierp hij allemaal weg, laat ik het zo maar zeggen. Nou, nog een beetje netjes, want Paulus gebruikt een hele sterke uitdrukking daar. Zijn verleden, dat achtte hij schade en verwerkt. Laat maar zeggen verwerkt, vuilnis, verwerkt. Hoort bij het afval in feite, al wat hij bereikt had. Dus niet de gerechtigheid die uit de wet is. Want ja, het Jodendom streeft daar vandaag de dag, althans het gaat om orthodoxen. Die streven daar nog steeds naar, gerechtigheid uit de wet. Die lezen ook hun hele leven de Torah, dan is in een cyclus. Lezen ze in een jaar tijd lezen de hele 5 boeken van Mozes door. En na dat jaar beginnen ze weer opnieuw. En dan gaan de rabbijnen elke keer die stukjes gaan ze uitleggen. En dan gaat die Jood die gaat proberen zich eraan te houden. Nou, begin er maar niet aan. Want Paulus' ervaring was, ik ellendig mens uiteindelijk. Hè? Hij kwam er niet echt ver mee. Hè? Wat ontdekte hij? Nou, hij ontdekte dat in zijn leden een bepaalde strijd aanwezig was, die geprikkeld wordt door de wet. De zonde in hem namelijk. En dat gebod wat te leven was, zegt Paulus in Romeinen 7, bleek voor hem ten dode te zijn. En dan zit ik zo ongeveer in vers 10 van Romeinen 7. Het gebod wat ten leven was, want wat zei de Torah, Leviticus 19, zei, doe dat en gij zult leven. Dus het gebod wat ten leven was, bleek voor Paulus in de praktijk, in zijn leden, de zonde in zijn leden, bleek de dood uit te werken. Hij ontdekte een hele andere wetmatigheid. Als hij het goede wilde doen, was er kwaad aan bij. En als hij het kwade niet wilde, ja, als het kwade niet wilde doen, dan deed hij het toch. Zo gaat het met de wet. Daar waar mensen onder de wet, graag lezen we dan het woord Torah, maar daar waar mensen daaronder gesteld worden, of uit eigen gemaakte regels, want dat gebeurt ook nog wel eens, daar ontdekken ze elke keer van, nou, ik probeer het wel, maar het lukt me niet. En in een hele milde vorm, laat ik het zo maar zeggen, ontdekken sommige mensen dat elk jaar met 1 januari, dan hebben ze zogenaamde goede voornemens. Weet je wel, een stringente roker die gaat dan proberen niet meer te roken. En ontdekt hij dat hij op 2 januari toch weer een sigaret in zijn handen heeft, die brand. Begrijpt u? Of bekend is ook gewicht afname, dus proberen af te vallen. Dan zit je op 3 januari toch alweer aan het gebak, terwijl je zo graag wilde afvallen. Maar ja, het gebakje is zo lekker, hè? Ja, U weet wel hoe dat gaat. Nou, dat zijn die simpele dingen van goede voornemens. Daar leggen mensen zichzelf een regeltje op van ik zal niet meer dit doen of ik ga heel erg mijn best om dat doen. En ze ontdekken 1, 2, 3 dagen later dat het niet lukt. Nou, zo gaat het eigenlijk altijd. En dat is toch wel een illustratie van hoe het altijd gaat met wetten en regels. Ga maar proberen je aan te houden en je ontdekt, nou, het gaat helemaal niks worden. Wat wel wat wordt, is uitgenade leven. Dat deed Paulus. Maar dat is voor de mens heel erg moeilijk. Echt uitgenade leven. En daar gaat het ook om in de Galatenbrief, maar daar komen we vanavond nog op. Maar Paulus leefde, had geleerd om voluit te leven. Was voor Paulus ook een leerproces. Maar hij had geleerd om voluit te leven vanuit de genade. En om in steeds weer in zijn denken kwam terug van als ik nou wat fout heb gedaan, dan sta ik toch wel een klein beetje schuldig tegenover God. En zal God misschien toch wel een heel klein beetje verdrietig zijn of een heel klein beetje, nou, boos durf ik bijna niet te zeggen. Maar die wending in je denken, hè, dat zit bij een hoop mensen zo diep ingeslepen. Van als ik iets weet van ik doe het niet helemaal goed, dan voel ik me een beetje schuldig en dan ja. Maar genade zegt niet dat je dan veroordeeld wordt, maar genade zegt nee, je mag gewoon verder leven in genade. Hè? Dat is geen tolerantie hoor, want dat is heel wat anders. Hè? Genade is niet hetzelfde als tolerantie. Maar genade is, je kunt gewoon verder leven. En goed dat God je in je leven als gelovige ook fouten laat maken, om het zo maar te zeggen. Dat zal ook zo zijn functie hebben. Dat zal ook zo zijn functie hebben. Paulus had zelfs een doorn in zijn vlees. Nou, daar kunnen we natuurlijk eindeloos over gaan debatteren wat nou precies die doorn in zijn vlees was. Maar in ieder geval zit er één hele belangrijke les in, als ik het zo mag zeggen. Het woord les is misschien vervelend, maar omdat ik me niet al te zeer zou verheffen. Dat zegt hij 2 keer. Hè, als hij in 2 Korinthe 12 daarover spreekt, over die doorn in zijn vlees. Omdat ik me niet al te zeer zou verheffen. En het feit dat wij inderdaad merken heel regelmatig dat we er nog niet zijn als mens, dat we nog tekortschieten of hoe je dat ook maar wilt zeggen, dat is, nou, misschien ook wel, heeft de andere kant ook wel van, opdat we ons niet al te zeer zouden verheffen. En opdat onze roem alleen in hem zou zijn. Want als het een tijdje goed gaat, dan is een mens altijd heel snel geneigd te denken dat het, het gaat toch wel goed. En bijna gaat hij dan denken, ik doe het eigenlijk wel best wel goed. Maar om dat nou, misschien kan ik het zo zeggen, om dat nou te voorkomen, zorgt God er wel voor dat we ons niet al te zeer zouden verheffen. Dus niet om ons te plagen, maar dat is gewoon opdat we elke keer zouden beseffen dat al wat wij hebben ontvangen, hè, al wat wij hebben, dat hebben wij ontvangen van hem. Hè, dat is een prachtige tekst, vind ik. Misschien is het goed om even te lezen, een paar bladzijden verder, 1 Korinthe 4. En daar gaat het ook over dat roemen, waar we het vanavond een beetje over hebben. En 1 Korinthe 4, het 7e vers. En dan heeft Paulus in het vers ervoor, misschien vers 6 erbij lezen is ook goed. Deze dingen nu, broeders, heb ik ter wille van u op mijzelf en Apollos toegepast, met de bedoeling dat u van ons leert niets te bedenken boven wat er geschreven staat. En dat is ook een hele belangrijke opmerking, hè? Niets te bedenken of niet uit te gaan boven dat wat geschreven staat. Want dat doen we zo snel. We gaan zo snel redeneren met teksten uit de Bijbel. Maar dan ben je zo snel een klein stukje van huis. Paulus die wijst hier er heel nadrukkelijk op, hè? Niets te bedenken of niet uit te gaan boven wat geschreven staat. Hou je bij wat echt geschreven staat. He, veel mensen willen dan graag met hun eigen woorden vertalen wat de Bijbel zegt. Maar dat is vaak heel lastig. En door die eigen woorden wijk je ook al heel snel af van de boodschap van de Bijbel. Dus laten we dat wat we geloven ook zeggen in de woorden die echt in de Bijbel staan. He, die fundamenten van het evangelie. We zijn gerechtvaardigd door het geloof van Christus. Kijk, dat is wat in de Bijbel staat. We zijn met God verzoend door de dood van zijn zoon. Dat is wat in de Bijbel staat. En dat is ook ons geloof. Dat geloven wij. En dat is niet iets om met eigen woorden te gaan vertalen. Nee, hou het bij die Bijbelse woorden. Nou, opdat niemand zich ten gunste van de een boven de ander verheft. Kijk, dat heeft wel een belangrijke reden. Hè, dat we ons als gelovigen gewoon heel eenvoudig schikken onder dat wat er werkelijk geschreven staat. En daaronder blijven staan en dat beleiden. Opdat niemand zich ten gunste van de een boven de ander verheft. Dat gebeurt zo snel. Want wie maakt onderscheid tussen u? En wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? En als u het ook hebt ontvangen, waarom roemt u alsof u het niet ontvangen had? Dus al wat wij hebben, en dat doelt Paulus natuurlijk op, vooral op het geestelijke, de geestelijke rijkdom die we hebben ontvangen. Alles wat wij hebben als gelovigen aan zegeningen, dat hebben we allemaal ontvangen. Het is allemaal genade. We hebben het allemaal van hem gekregen. En dat gaat zelfs tot en met het feit dat wij kunnen ademen elke dag. Ook dat ontvangen wij van God. Alles ontvangen wij. Hè? God heeft al onze dagen al bepaald van tevoren, zegt Psalm 139. En nou, alles, hè? Alles wat we ook maar hebben en bezitten en waar we rijk mee zijn, het is allemaal van hem gekregen. Het is allemaal door hem gegeven. Hè? Wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? Besef dat. Hè? En daar kan dan je dank op gericht zijn. Dan blijf je danken, zou ik bijna zeggen. Nou, Paulus die was ervan overtuigd, heel diep, hè, dat het maar ging om één ding, niet zijn eigen gerechtigheid, niet langer zijn eigen gerechtigheid die uit de wet is. Daar had hij al uitgebreid mee kennis gemaakt in zijn leven. En daarom had God hem ook al die jaren in het Jodendom laten rondgaan, om dat te leren. Omdat God hem natuurlijk al lang Saulus op het oog had, dat hij hem zou gaan roepen op weg naar Damascus. Dat had God natuurlijk van tevoren al op het oog met het leven van Saulus. En het was een kwestie van tijd dat het ging gebeuren. En daarom liet God hem door dat Jodendom heen gaan, omdat hij zou leren wat het betekent als een mens moet leven onder de wet in een wettische omgeving. En steeds maar het eindeloze moeten. Omdat hij zo'n enorm verschil zou zien tussen wat het betekent om dan een leven te mogen leven onder de genade. Oh, wat zal dat voor Paulus een geweldige verandering zijn geweest. Toen hij dat ging beseffen, toen de Heer hem dat ging duidelijk maken. Hè, dat hij niet langer onder de wet, onder de Torah mag u ook zeggen hoor. Het woord Torah is afgeleid van het Hebreeuwse yara en dat betekent werpen. En dat betekent eigenlijk met je vinger werpen, dus met je vinger wijzen. God wijst dan, maar waar wijst hij op in de Torah? Hij wijst op zijn zoon. Want de Torah was een schaduw van toekomende dingen. En al die toekomende dingen die hadden allemaal te maken met wat Christus zou bewerken. Het ging niet om het oude verbond op zich. Het oude verbond heeft in zich al een verwijzing naar het nieuwe, wat zou komen. En dat is de wijzing, hè, als je dat wil, of het vingerwerpen wat het oude verbond doet, hè, de wet, de Torah. Dat wijst eigenlijk al naar die nieuwe dingen die zouden gaan komen in Christus. Alleen je ogen moeten ervoor geopend worden. Zolang je ogen of je hart bedekt zijn, kun je het niet zien. Maar als je het gaat zien, en Paulus zag het, die had het toen daarna over schandelijke bedekselen, schandelijke bedekkingen in 2 Korinthe 3 en 4. En als daar waar Mozes wordt voorgelezen, ligt een bedekking over het hart, zegt hij. Dus hij zegt waar Mozes, dus dat kun je niet missen, dat is de Torah. Waar Mozes wordt voorgelezen, ligt een bedekking over het hart. Maar daar waar de Heer de bedekking wegneemt, daar kom je in die nieuwe situatie. En dan mag je dat voor mij zelfs nog wel een nieuw verbond noemen. Alleen moet je wel bewust zijn dat het nieuwe verbond eigenlijk niet een strikt verbond is. Het nieuwe verbond is eigenlijk helemaal geen strikt genomen verbond, want een verbond, dat zullen we vanavond ook nog lezen, wordt gesneden. En dan wordt er een dier gesneden en dan ga je samen met een andere partij tussen de stukken door en dan beloof je daarmee allebei dat je allebei je deel van het verbond zou doen. Nou, bij het nieuwe verbond doet God alles. Dan is het allemaal ik zal mijn geest in je binnenste geven. Ik zal mijn onderwijzing in je hart schrijven. Nou, dan is het dus allemaal God die het doet. En kijk eens waar Paulus zich in beroemt. In Christus Jezus. In de dingen die God aangaan. Hij was zich bewust dat Christus alles in hem bewerkte. Dat is precies dat God zegt, ik zal het doen. En hij doet het ook. Nou, dus dit zijn woorden van een trouwe broeder, hè, in Filippenzen 3. Dus niet de gerechtigheid uit de Torah. Want daar kom je niet aan hoor. Never, never, nooit niet, wat je ook probeert. Maar de gerechtigheid door het geloof van Christus. De gerechtigheid uit God op grond van het geloof. En dat wordt je om niet toegerekend. Nou, dat is geweldig, hè? Nou, dit zijn woorden van een trouwe broeder die door de genade van God overweldigd was en die nooit meer vergat dat hij niets had wat hij niet van God ontvangen had. Hè? 1 Korinthe 4, we hebben dat gelezen. En wat betreft de zaken die hij had en de dingen die hij deed, hij zag ze zoals ze ook werkelijk waren, genade geschenken van God door Christus aan hem gegeven. En daar waar onze ogen nog bedekt zijn of nog bevangen zijn, zien we het niet zo. Maar Paulus zag de dingen zoals ze werkelijk zijn. En wat is het geweldig als ook wij dat gaan ontdekken, dat we de dingen mogen zien, en dat ook dat is genade, zoals ze werkelijk zijn. Dat het louter en alleen genade is. Nou, en kijk, we hebben nu even nagedacht over de roem in Christus Jezus. En het tweede wat Paulus zegt in die tekst, Romeinen 15 vers 17, is Paulus' roem was naar God toe. Dat staat er eigenlijk, hè? Er staat in de vertaling de dingen die God aangaan, maar letterlijk staat er naar God toe. Dat is het Griekse voorzetsel pros. Dat betekent een beweging naartoe. En dat wil zeggen, waarin hij roemde, was op God gericht, dus naar God toe, was namelijk tot eer en verheerlijking van God. Daar is hij ook in dit hoofdstuk al eerder mee bezig, hè? De eer van God, de verheerlijking van God. Wat Christus in de apostel tot stand bracht, werd op juiste wijze verstaan en openbaarde iets over God, over zijn kracht, zijn wijsheid en zijn barmhartigheid, zijn genade en bovenal zijn liefde. En dat kunnen we ook bij Paulus in meer teksten zien terugkomen, hè? Dat principe, dat patroon. Hè? Bijvoorbeeld in 1 Korinthe 8 vers 6, toch is er voor ons maar één God, de Vader uit wie alle dingen zijn en wij voor hem. En één Heer, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn en wij door hem. In dit verband let even op dat wij door hem. Wij zijn door hem. Dus wij zijn niet uit onszelf, nee, wij zijn door hem. En dan Efeze 1 vers 3, die geweldige woorden. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons zegent met iedere geestelijke zegen te midden van de hemelingen in Christus. Nou, dat is een geweldige tekst, hè? Misschien wel een soort samenvatting van die hele Efezebrief, enigszins. Maar let op dat onze zegen geestelijk is en te midden van de hemelingen. Dus de sfeer van onze zegen is te midden van de hemelingen. En het karakter van onze zegeningen is geestelijk, alleen geestelijk. Dus niets op aarde, nee, niets. Nee, niks op aarde. Helemaal geen zegening op aarde. En dat we hier misschien goed leven en een voldoende kleding en voedsel en onderdak hebben. Dat is genade van God, dat is fijn. Dat is heel fijn als we dat hebben. Daar kunnen we God dagelijks voor danken. En voor gezondheid, dat is ook iets wat bijzonder fijn is, wat God ons geeft. En maar dat zijn niet zegeningen waar wij vanuit het evangelie een beroep op kunnen doen. Of automatisme. Kijk, Israël kan een beroep doen op belofte van God, op aardse zegeningen. Kan Israël een beroep op doen. Een lotdeel in het land. Een stukje land, hier op aarde. Wij niet. Wij kunnen alleen een beroep doen en danken voor de geestelijke zegeningen die wij te midden van de hemelingen hebben ontvangen. Een lotdeel te midden van de hemelingen, boven, waar Christus is. En dat is dan ook onze blikrichting. Hè? Bedenk de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand van God. Nou, dat is onze richting, hè? Die we uitgaan. En de eer van God is uiteindelijk natuurlijk dat God ook de gemeente, het lichaam van Christus, gebruikt als instrument in zijn hand tot zijn eer. Het is allemaal uiteindelijk tot zijn eer. Wij zijn niet voor onszelf, maar het is allemaal tot zijn eer. En dat is ook wat uiteindelijk het eind is van Gods plan. Alle tong zal van harte belijden. Van harte. En er staat niet alleen belijden, maar er staat iets meer daar in het Grieks, dat weet u wel. Van harte belijden. Heer is Jezus Christus, tot verheerlijking van God de Vader. Nou, dat zal uiteindelijk alle tong doen. Nou, dat moet iets geweldigs zijn. Hè? Dat hoor je een beetje ritselen in Psalm 150. Alles wat adem heeft, loven de Heer. Nou, dat zal dan ook zo zijn. Hè? Dat zal maar één grote lofzang kunnen zijn aan God. Want iedereen zal dan uiteindelijk erkennen dat God inderdaad werkelijk God is. En dat hij alles heeft bewerkt. En dat hij genadig is en liefde is. En noem maar op, hè? Al die rijkdommen. Nou, in Romeinen 15 zien we dus ook zo'n patroon waar er wel degelijk sprake is van menselijke inspanningen. Dat was ook bij Paulus zo. Maar Paulus zag dat vanuit Christus. Hè? Dus al zijn inspanningen kon hij alleen maar doen omdat Christus hem daarvoor de kracht gaf. En het doel van die inspanningen is uiteindelijk altijd de eer en de verheerlijking van God. Dat is dus waarvoor wij ook bezig zijn in het evangelie. De bedoeling is dat wij met ons niet alleen in het evangelie, ja, als u denkt van nou dat is mijn leven, het hele evangelie is natuurlijk heel ons leven, dan is dus heel ons leven de bedoeling te zijn tot eer van God. Daar draait het uiteindelijk op uit. Dus, maar hier specifiek even de arbeid die Paulus verrichtte in het evangelie was ook tot eer van God. Want hij spreekt hier over zijn arbeid die hij verricht had. En deze versen zijn niet alleen maar algemeen gesteld. Waarin je zou kunnen zeggen, nou Christus is de bron van ons dienstbetoon, van ons dienstwerk. En Gods eer is het doel ervan, dat is wel zo, zeker. Maar het is... er valt nog iets meer op te merken. Het gaat erom, heel specifiek, wie doet er eigenlijk iets en wat wordt er gedaan? Nou, Paulus, hij voerde een dienstwerk uit, een bediening kun je ook zeggen. Dat is het bekende woord diakonie, diakonia in het Grieks. Een bediening die hij volvoerde tot gehoorzaamheid van de natiën. En Paulus zegt dan eigenlijk hier in dit stukje dat Christus dat door hem heeft tot stand gebracht. Dat Christus dat door hem doet en gedaan heeft. Want hij zegt in vers 18, want ik durf het niet aan iets te zeggen wat Christus niet door mij teweeggebracht heeft. Dus twee keer ontkennend, niet. En positief gesteld zou je dan kunnen zeggen, ik wil alleen maar spreken, zegt Paulus, over datgene wat Christus wel door mij bewerkt heeft. Daar wil hij eigenlijk alleen maar over spreken. En dat is dan ook automatisch tot eer en verheerlijking van God. Dus dat is de ene lijn die in deze tekst zit. Maar er zit ook nog een ander iets bij. Er zit ook nog een ander lijntje in deze tekst. Maar hij zegt, het is een beetje een merkwaardige zinsconstructie zou je kunnen zeggen. In het Grieks is dat ook een beetje zo. Het is niet een gewone manier van uitdrukken. Want hij zegt, ik durf het niet aan iets te zeggen wat Christus niet door mij tot stand teweeg gebracht heeft. Of tot stand gebracht heeft. Dus twee keer dat niet. Dat is toch opmerkelijk. Je zou kunnen zeggen, nou Paulus had dat veel eenvoudiger, positief kunnen stellen. Dat hij alleen maar wilde spreken over wat Christus wel door hem deed. Maar waarom gebruikt hij nou twee keer dat woordje niet in de tekst? Dat is toch wel van belang. En het doel was natuurlijk de eer van God. En het doel was om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen. In woord en daad. En dat was ook het doel van zijn spreken, van zijn bezig zijn. Nou, Paulus die wilde alleen spreken over wat Christus door hem deed. En dan zien we dus dat het ook te maken heeft, want hij spreekt over zijn bediening. We hebben dat al eerder gezien dat hij spreekt. Dat hij een dienaar van Jezus Christus was, vers 16 van Romeinen 15. Een dienaar, een leiturgos, door het evangelie van God als priester te dienen. Nou, er staat dan een werkwoord wat je zo kunt vertalen. Het letterlijk, er wordt wel een woord gebruikt waarin het woord priester enigszins vervat zit. Dus hij heeft een priesterlijke dienst verricht, zou je kunnen zeggen. Dus hij heeft het hier... daar ga ik nu niet verder op in. Maar hij heeft het hier wel over zijn bediening. Dat moeten we even vaststellen met elkaar. Dus vanuit het tekstverband gaat het hier om de bediening van Paulus. Welke bediening heeft hij gedaan? Nou, hij heeft wel meer dan één bediening zelfs gedaan. Nou, meerdere bedieningen zelfs. En dan krijgen we ook direct een contrast, want hij spreekt in vers 19 over tekenen en wonderen. En dan als u handelingen leest, dan kunt u zeggen, ja, wacht even, die apostelen van de besnijdenis, die deden ook tekenen en wonderen. En dan, dat is niet problematisch, maar je kunt dat even opmerken, van oké, die deden ook tekenen en wonderen. En dan heb je dus wel enigszins een contrastwerking hier, Paulus heeft over zijn eigen bediening, die, kan ik wel erbij zeggen, deels gepaard ging met teken en wonder. Maar dat is voor een bepaalde periode en had ook een bepaalde bedoeling. En dat is in zekere zin natuurlijk een contrast met de apostel van de besnijdenis, met de bediening die apostelen hadden. Paulus had een bediening en de apostelen van de besnijdenis hadden een andere bediening. En dan, en we hebben al vanavond heel even opgemerkt, Paulus spreekt over mijn evangelie. En daarmee contrasteert hij ook ten opzichte van die apostelen van de besnijdenis, die dus met hun evangelie, en nu spreek ik over twee verschillende evangelieën, die met hun evangelie, namelijk dat van de besnijdenis, rondgingen. En dat ging gepaard met tekenen wonderen, inderdaad. En Paulus had een bediening waarbij hij voor een deel ook tekenen wonderen. Nou, dat had te maken met het feit dat Paulus voor een deel ook gediend heeft, laat maar zeggen, in de richting van het koninkrijk. En dat lezen we vooral in het boek Handelingen. Als het gaat om de dingen die Paulus doet in verband met de mogelijke komst van het aardse koninkrijk op aarde, dan lezen we dat in Handelingen. Daarover lezen we niet in zijn brieven. In zijn brieven lezen we zijn boodschap, zijn evangelie wat hij bracht. Dus die twee dingen moeten goed uit elkaar houden. Kijk, waarom is het boek Handelingen geschreven? Dat is geschreven om te laten zien hoe het gegaan is met het koninkrijk, het aardse koninkrijk, wat naar de profeten zou komen hier op aarde onder de Messias Jezus Christus. Hoe is die loop gegaan? Nadat de Heer met hemelvaart weg is gegaan en er de uitstorting van de geest is geweest, toen werd het koninkrijk opnieuw aangeboden aan het volk Israël. En menselijkwijs gesproken had Israël dan dat aanbod aanvaard van het koninkrijk. Dan was hier gewoon het aardse koninkrijk gekomen. Had Israël licht der heidenen geweest in het evangelie van de besnijdenis, en hadden de heidenen een ondergeschikte plaats gehad aan het volk Israël op aarde. Maar dat is niet zo gegaan. Israël als volk, en dan met name de leidslieden van het volk, wezen opnieuw het aanbod van het koninkrijk af. En dat is eigenlijk heel kort gezegd wat we in het boek Handelingen lezen. De apostelen gingen een bepaalde weg, de apostelen van de besnijdenis. En daarnaast werd ook Saulus geroepen, Saulus van Tarsus. En Saulus van Tarsus kreeg dus een unieke bediening, waarbij hij ook voor een deel iets heeft gedaan in de richting van het koninkrijk, de aardse koninkrijk. En dat heeft ook eigenlijk te maken met zijn eerste dienstwerk, want we kunnen eigenlijk bij Paulus vier verschillende dienstperiodes onderscheiden, als ik het zo even mag zeggen. En de eerste periode is dat hij Jezus verkondigde als de Zoon van God. Jezus is de Messias. Daarover leest u in Handelingen 9. Als hij in Damascus vrijmoedig spreekt van die dingen. En dan is hij ook in Jeruzalem. En dan spreekt hij ook in Jeruzalem. Dat lezen we allemaal in Handelingen 9. En dan laat hij zien dat Jezus de Christus is, de Messias is. Maar dat wordt afgewezen en dan gaat hij weer weg uit Jeruzalem. Dat is zijn eerste bediening en die loopt dan, zeg maar, tot Handelingen 13 vers 2. En dan begint zijn tweede bediening en dat is een heel belangrijk moment, want daar staat dat de Heilige Geest Barnabas en Saulus afzondert. En dat woord afzonderen daar is heel belangrijk. Want dat is echt een punt waarin Barnabas en Saulus worden afgezonderd door de Heilige Geest. Let op, door de Heilige Geest. Het gebeurt dus niet door mensen of door hun eigen ideeën. Nee, de Heilige Geest op een of andere manier maakt duidelijk, Barnabas en Saulus gaan nu apart weg. Dat gebeurde in Antiochië in Pisidië, als ik het goed zeg. En vanaf dat moment predikte Paulus het evangelie van God. Dat wil zeggen, rechtvaardiging door geloof alleen. Het evangelie Gods, wat we ook in de Romeinenbrief zien. Hè? En die tweede periode, kijk, die neemt als het ware, kijk, het is niet zo dat er dan scheidslijnen tussen zitten, alsof dit allemaal bedelingen zijn. Zo moet u dit niet zien. Nee, er brak een nieuwe dienstperiode voor Paulus aan en die neemt dan die eerste, namelijk hij predikte dat Jezus de Zoon van God is. Nou, dat bleef hij gewoon doen hoor. Lees u maar in Colossenzen 1. Nou, als u dan nog niet denkt dat Paulus niet predikt dat Jezus zoon van God is, dan moet u Colossenzen 1 nog eens heel goed lezen. En dan denk ik wel dat u daarvan overtuigd bent. Maar dat, kijk, die tweede bediening die neemt gewoon de eerste bediening mee, alleen het wordt uitgebreider. Het wordt specifieker. Hè, het zijn niet verschillende bedelingjes, nogmaals. Maar het is een stuk bediening waarin Paulus zijn boodschap wel verandert inderdaad en specifieker wordt. Maar datgene wat hij eerst predikte, neemt hij wel degelijk mee. Jezus is de Christus, Jezus is de Messias, Jezus is de Zoon van God. Absoluut, dat blijft natuurlijk zwaar overeind staan. Want dat is de basis, het geloof van Christus. Nou, de rechtvaardiging door geloof alleen. Maar dat, let op, die boodschap gebeurt dus na een afzondering. En dat is belangrijk. Wordt hij afgezonderd als het ware van het koninkrijk, van het aardse koninkrijksevangelie. En gaat hij een eigen weg. Dus een unieke bediening spreken we dan over. Een bediening die de apostelen van de besnijdenis dus niet hebben. Dus alleen een Paulus toevertrouwd. En dan daarna in Handelingen 19, vers 20 en 21. Daar wordt een opmerking gemaakt als dan deze dingen voleindigd waren. Moet u maar eens nalezen. Dan begint zijn volgende bediening. Of zijn, moet ik zeggen, verdere bediening, verdiepend. Namelijk die van de verzoening. En dan gaat hij prediken, God heeft in Christus de wereld met zich verzoend. 2 Korinthe 5. En dan predikt Paulus ook, en dat is ook heel belangrijk, een nieuwe schepping in Christus. Het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen. Een nieuwe schepping. Dat wil zeggen dat oude is voorbij, is de uitwerking van het kruis, want indien één voor alle gestorven is, zo zijn zij alle gestorven, zegt Paulus daar. 2 Korinthe 5, hè. Dat is een heel belangrijk punt. En dan gaat hij dus de verzoening prediken. En de verzoening is het geheimenis van het evangelie. Kijk, die rechtvaardiging door geloof alleen, dat kun je ook in Genesis lezen bij Abraham. Dat is de rechtvaardiging door geloof. Daar komt Paulus ook op terug in de Romeinenbrief. Rechtvaardiging door geloof, het evangelie van God. Maar de verzoening, kon pas bekendgemaakt worden nadat Paulus nog verder afgezonderd was, nadat hij een bepaald dienstwerk vervuld had, en waarin God hem dus weer meer te spreken gaf. Het is meer. Hè? En die rechtvaardiging door geloof alleen, dat blijft gewoon staan. En daarop gebouwd wordt dan de boodschap van de verzoening. Hè? Die wordt daarop gebouwd, doordat het vrede is gemaakt, gerechtigheid. En verzoening door de dood van de Zoon, dat is dan wat Paulus in die volgende dienstperiode predikt. En dan is nog steeds, als het ware, het koninkrijk, het aardse koninkrijk, laten we dan even misschien theoretisch zeggen, had dan nog steeds aan kunnen breken. En dan komen we uiteindelijk bij Handelingen 28. En daar zien we opnieuw dat die profetie van Jesaja wordt aangehaald, Jesaja 6. Hè, dat het hart van het volk vet is, dat ze wel horen, maar ze horen het toch eigenlijk niet. Die bekende profetie uit Jesaja 6, die wordt daar opnieuw op dat volk toegepast. En daar wordt eigenlijk de deur van het koninkrijk, het aardse koninkrijk, gesloten. En dat is dan voor een zekere periode. En wij leven nog steeds in die periode, dat die deur van het aardse koninkrijk nog steeds dicht is. Die gaat wel weer open, want de beloften zullen wel vervuld worden. Maar die is nu nog steeds dicht. En wat geldt nu? Dat is wat Paulus zegt in Efeze 3 vers 9... Nu geldt het de Heer van het geheimenis. En dat is in volle werking getreden vanaf Handelingen 28. En dat is een heel belangrijk punt. Waarom? Omdat vanaf dat moment is Paulus in gevangenschap in Rome. Dan schrijft hij de Efezebrief. En dan zien we dat de verschillen in het vlees eigenlijk wegvallen. En dat het karakter van deze tijd, van genade en ook geest, het geestelijke karakter van deze tijd, ten volle wordt bekendgemaakt in de Efezebrief, namelijk dat Israël als volk in het vlees geen bovenliggende positie meer heeft, geen hogere positie meer heeft in het vlees ten opzichte van de volkeren. Maar dat alle volkeren, inclusief Israël, gelijk zijn nu voor God. En dat gelijkelijk uit al die volkeren mensen worden geroepen tot het lichaam van Christus. En niemand kan zich beroemen op vlees. Dus niemand kan zich beroemen op het feit van, ja, maar ik ben van het volk Israël afkomstig. Dus ik heb iets meer te vertellen in het lichaam van Christus. Nee, waarom niet? Nou, omdat het alles geestelijk is. Het is niet langer in het vlees. En omdat de zegeningen zijn te midden van de hemelingen, niet op aarde. En daar heb je het punt niet van het verschil tussen het land Israël en de andere volkeren. Want te midden van de hemelingen heeft het lichaam van Christus een lotgenieting, hè, een gebied. Net zoals Israël dat op aarde heeft, een lotdeel. Hè. Lees het boek Jozua maar, alles werd door loting aangewezen. Nou, zo wordt ons gebied is door loting aangewezen te midden van de hemelingen boven. En is er geen enkel verschil, en dat kan ook niet gezien het karakter van die plaats die we daar hebben. Volledig geestelijk in en met hem. Te midden van de hemelingen, dus dan gelden al die aardse dingen ook niet. En dan is iedereen gelijkelijk. Kijk, en dat is een heel groot verschil. En nu komen we aan ook een heel diepgaand verschil tussen wat Paulus bracht, de bediening van Paulus, en de bediening van de besnijdenis, de besnijdenisapostelen. Dit is een heel diepgaand verschil tussen het evangelie van de besnijdenis en het evangelie van de vooruit. En dat is wat helaas, door velen niet gezien wordt. En daarom is er zoveel verwarring, is er zoveel onduidelijkheid, is er zoveel vervlakking onder gelovigen. En ik gebruik bewust het woord vervlakking. Maar de duidelijkheid en de scherpte is er op het moment dat we het evangelie van Paulus gaan bestuderen en dat gaan volgen. Dan komt er verdieping. Dan wordt die genade die gaat zijn werk doen in ons leven. Dan komt die genade ook naar voren wat genade werkelijk is naar Paulus. En dat is een hele moeilijke boodschap. En misschien zit daar wel de crux. Dus een hele moeilijke boodschap voor het vlees, want het maakt volledig compleet einde aan het vlees. Er blijft helemaal niks van over. Mede gekruisigd. Dus het is volledig afgesneden. En vandaar dat Paulus in Filippenzen 3 zegt, dat is heel raar wat hij daar zegt, in Filippenzen 3, zullen we het even met elkaar lezen, wat hij dan over, hoe hij dan een bepaald woord ineens gebruikt, heel raar voor ons eigenlijk, zouden we denken. Maar dan zijn we ook aan de kern van de zaak, de kern waar het om draait. Dan zegt hij in Filippenzen 3, in vers 3, hier zegt hij, let op de honden. En daar wil ik nu niet diep op ingaan. Let op de slechte arbeiders. En, nou goed, het gaat natuurlijk over andere prediking hier. Hè? Andere prediking. Let op de versnijdenis. Kijk, het merkwaardige is dat Paulus hier de besnijdenis, hier noemt de versnijdenis. Dus hij speelt hier met woorden, zou je bijna zeggen. Maar ja, maar dus wel door de geest geleid, hè? Door Gods geest geleid. En dan zegt hij, want wij, leden van het lichaam van Christus, zijn de besnijdenis. Wij zijn de besnijdenis. Hè? Zegt hij nou, wat zegt hij nou? Wij zijn de besnijdenis. Ja, wij zijn de besnijdenis. Maar hier gebruikt hij dit woord in beeldspraak. Hier gebruikt hij dat woord als een geweldige stijlfiguur, want weet u wat het punt is? Wij weten dat wij naar ons vlees volledig afgesneden zijn. En daar was de besnijdenis een type van. Dat moest de letterlijke besnijdenis aan het vlees uitbeelden. Waarom moest Abraham zichzelf en zijn nageslacht besnijden? En waarom moet Israël dat doen? Dat is alleen maar voor het type. Deskundigen hebben dat in de loop van de tijd onderzocht. Nou, er wordt vaak gezegd dat is dan voor de hygiëne, weet ik het allemaal. Dat is helemaal niet waar. Dat is ook helemaal niet waar. Dat wordt ook fel bestreden door de medici. Maar waar het om gaat is, daar waar besnijdenis een type van is. En een type van het wegsnijden van het vlees. Dus een klein stukje vooruit wegsnijden staat als type in de typologie voor het hele vlees. En dat hele vlees is dus afgesneden. En dat had Paulus ontdekt. Want hij zei, ja, ik kan ook niks, uit mezelf kan ik ook helemaal niks goed doen. Ik heb alleen maar gerechtigheid door het geloof van Christus. En ook niet mijn eigen geloof. Nee, het is zijn geloof. En het is zijn kracht. En hij doet alles. Kijk, en dat is ook de reden waarom de Heer tegen Abraham in Genesis 17 zegt, en dan gaat het om de besnijdenis allemaal daar, dat de Heer zegt, ik ben El Shaddai. Hij zegt daar, ik ben de algenoegzame. En dan zegt, daarmee zegt hij dus, ik doe alles. En leest u Genesis 17 maanden, dus gaat het om, ik zal. En Abraham, en dan zegt hij tegen Abraham, wandel voor mijn aangezicht. En dan is het ook niet meer Abrahams eigen kracht, nee, Abraham wandelt dan volledig door geloof. Namelijk door de kracht die God hem verleent om te kunnen wandelen. Want dan is het vlees helemaal weg. En daarom moest hij besneden worden. En pas op het moment dat hij besneden wordt in Genesis 17, zegt de Heer tegen hem, wandel. Want dan heeft hij niets meer van zichzelf. Kijk, en dat is de diepte die dus in de besnijdenis zit. Kijk, die typen in de Bijbel zouden wij goed moeten bestuderen. Waarom dat woord dan gebruikt wordt, waarom zoiets gebeurt in besnijdenis. En Israël, het hele volk Israël, dat door God onder de wet werd gelegd bij de Sinaï, had maar één bedoeling ten diepste, en dat is ook wat Paulus zegt natuurlijk. Ja, dat is geen ander die dat zegt, alleen Paulus zegt dat. Dat had maar één uitbeelding, dat was maar één demonstratie, namelijk, kijk maar wat Israël doet, het Israël naar het vlees, niet in staat om, want in de Torah stond al wat ze zouden gaan doen, namelijk afgoderij plegen, en stond ook al in dat ze uit het land weggejaagd zouden worden, vanwege die afgoderij, en dat ze later ook weer zouden terugkeren, dat stond allemaal al in de Torah. Dat had God van tevoren al bij het geven van de Torah, had hij dat al gezegd. Waarom? Nou, omdat Israël gewoon een volk was wat naar het vlees geroepen werd en de wet werd gelegd op vlees. En vlees is zwak, zegt Paulus in Romeinen 8, vers 3. Hè? Het vlees is zwak, is niet in staat om. En dat is die hele grote demonstratie die God doet met het volk Israël. Dat is het punt. En daarom moesten zij ook besneden worden, opdat ze zouden weten dat zij uit zichzelf niet de kracht hebben om, maar dat er één moet komen, namelijk de Messias, Jezus Christus, dat die moest komen. En hij komt wel, want hij was door de geest verwekt, de Heilige Geest. En hij had de geest niet met mate. En daarom zei hij ook in de synagoge in Capernaum, de geest des Heren is op mij. En daarbij citeerde hij uit Jesaja. Hij paste dat op zichzelf toe, volkomen terecht. Heden is dit schriftwoord in uw oren vervuld. Hij was het zelf en hij kon het wel. Nou, en dat is het punt, hè, zijn geloof. Nou, en dat is het punt waarom Paulus zegt in Filippenzen 3, vers 3, wij zijn de besnijdenis. Die God namelijk in de geest dienen, ziet u, daar heeft Paulus het over in Romeinen 15 hoor, ook. Die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen. Heb je toch net gelezen in Romeinen 15? Mijn roem is in Christus Jezus, naar God toe. Nou, hier in Filippenzen zegt hij in feite hetzelfde. Hè, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen. En dat is, dat is zo'n moeilijke les. Dat is zo moeilijk. Niet op vlees vertrouwen. Dat is zo moeilijk, ook voor een gelovige. Maar waar het om draait is, nee, we leren om alleen op hem te vertrouwen. En als het goed is, hoe langer je als gelovige onderweg bent, hoe meer je dat gaat beseffen, ja Heer, het kan ook alleen maar van u komen. Het kan absoluut helemaal niets van mezelf komen, het kan alleen maar van u. En dat is wat de besnijdenis ook uitbeeldt. Dus dat is het verschil. Hè? We hebben het hier over het contrast tussen de bediening van Paulus. Want let wel, die bediening van Paulus is uniek en die zouden we onderscheiden, zeer beslist, van de bediening van de besnijdenis. Die heeft gewoon hun eigen plaats. De bediening van de besnijdenis, van de apostelen, hebben gewoon hun eigen plaats. Eerlijke zaak. Maar Paulus heeft een unieke bediening en een uniek evangelie. En het is gewoon zaak om daarbij te blijven, want ja, wat is er geweldiger dan dat? Als je eenmaal in dat licht, iets van dat licht tot je doorgedrongen is, dan kun je niet anders dan erkennen dat het licht wat de besnijdenis heeft een veel minder licht is dan wat Paulus. Hè? Kijk, een fakkel die geeft 's nachts misschien heel veel licht. Maar overdag, in de middagzon, stelt de fakkel helemaal niks meer voor. Nou, dat moet u een beetje als contrast zien tussen dat wat aan licht in de besnijdenis is gegeven en dat wat we aan licht mogen ontvangen, wat Paulus had ontvangen, op weg naar Damascus. Het licht waar hij 3 dagen lang blind van was. Nou, dat verschil. Hè? Ik denk dat dat heel, heel wezenlijk is en heel, heel een kern is. Goed, ik stel voor dat we even een moment pauzeren en dan gaan we dadelijk met elkaar verder.